Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin zuster Schortanus uit Sint-Jansklooster voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Arend-Jan Wening. De collecte is voor de eigen kerk. Volgende week is er een tweede collecte voor het Orgelfonds. De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar Chris de Vries. Vanavond is er gespreksgroep om 19:30. De kandelaar wordt na de dienst uitgedeeld in de koffiezaal. Na de dienst is er koffie en thee drinken. Zo de Heer het wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00 waarin broeder Klaus uit Harkema hoopt voor te gaan. In deze dienst zal Tim uit Urk enkele liederen voor ons gaan zingen. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 150.
We worden stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ook vandaag belijden wij dat wij onze hulp verwachten van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat. Het werk dat zijn hand begon. En die trouwe God groet ons met woorden van genade en vrede. Zij ons van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u hier bent vanochtend of thuis met ons verbonden. Op deze Lijdenszondag. En het duurt niet lang meer en dan is het Pasen, het feest van de opgestane Heer. Maar in die lijdenstijd voorafgaand aan Pasen zijn er vaak een aantal Bijbelgedeelten die gelezen worden. Die dienen als een soort voorafspiegeling aan Pasen. En de wonderbare spijziging is daar één van. En die gaan we vanochtend met elkaar lezen en overdenken. En in dit gedeelte zit naast een doorkijkje naar Pasen, ook veel symboliek. Maar er zit ook genoeg in waardoor we kunnen reflecteren op ons eigen leven. Hoe we zelf het geloof gestalte proberen te geven. Individueel, maar ook als gemeenschap, als kerk van Christus in deze wereld. Maar laten we ons nu eerst verootmoedigen voor de Heer onze God. We gaan bidden. Vader van ons leven, op deze zondag, deze zonnige dag, deze opstandingsdag komen wij tot u. Om allereerst uw naam groot te maken. U die trouw en almachtig bent, u bent hoog verheven, maar door uw Heilige Geest ook zo nabij. Dank u wel, wie u zijn wilt in ons leven. In de stormen, in de regen, in de kou. We mogen schuilen in uw vrede. Wij mogen rusten in uw trouw. Vader, u bent goed, heilig, u bent liefde. En daarom is het goed dat we hier vanmorgen zijn. Om kracht te vinden in woorden van goedheid en liefde. Om woorden van vergeving en genade te horen. Die hebben wij nodig, elke dag opnieuw. Ondanks goede voornemens gaan we zo vaak de mist in. Proberen we te zwijgen en spreken we toch. Willen we andere keuzes maken, maar laten we ons toch weer verleiden. Kijken we soms weg bij al het leed wat dagelijks op ons afkomt. Worden we er misschien wel eens gelaten onder? Doet het ons weinig meer? Raken we wat afgestompt? Heer, er is zoveel wat bewust en onbewust niet goed gaat in ons leven. Maar wat is het dan een rijkdom dat u onze God bent en dat u ons roept en zegt: ik wil je vergeven. Ik wil je mijn genade geven. Heer, wilt u vergeven wat niet goed was? En wilt u ons vervullen met uw liefde en uw goedheid, dat we steeds meer en meer gaan geloven en verdragen, dat we zelfs een last kunnen dragen, omdat Jezus een nog veel grotere last droeg, onze last, ons zondige leven. Vader, u bent goed, heilig en rechtvaardig, u bent liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor wie u bent. Amen. Als je eerlijk je fouten hebt erkend en geloofd in het verlossende werk van Christus, zijn lijden en sterven, ja, dan mag je erop vertrouwen dat God al je zonden echt heeft vergeven. We gaan zingen over die God die rechtvaardig en vol liefde is. Juist door zijn rechtvaardigheid blijkt zijn liefde. Gezang 177, de versen 1, 4 en 6. Gezang 177, 1, 4 en 6. Als leefregel lees ik vanochtend een gedeelte uit 1 Johannes 1, te beginnen vanaf vers 5. En dan lees ik door tot 1 Johannes 2 vanaf vers 2. En als aansluitend zingen we als antwoord opwekking 640. En als het goed is zingen we dat mee via de beamer. 1 Johannes 1 vanaf vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
Ik heb mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar u heen, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u heen, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren. Slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u.
Yeah.
Toen ik het schriftgedeelte voor vanochtend voorbereidde, moest ik heel erg denken aan de plaatjes die getoond worden bij dit lied. Dat bergachtige gebied en ook dat gras. En we gaan dat straks lezen. Het is een heel bekend verhaal over die wonderbaarlijke spijzigingen. Misschien als we het straks lezen, dat u dan denkt, oh ja, dan zie je zo die bergen een beetje ook voor je. Dat neemt je visueel ook een beetje mee in het verhaal. Maar voordat we de Bijbel gaan openen, gaan we eerst bidden om de nabijheid van Gods geest. Trouwe God en Vader, u gaf ons uw woord, de Bijbel, een boek vol geschiedenis en boodschappen, die ons laten zien wie u bent en hoe u met ons omgaat en wat u van ons verwacht. Ook vandaag openen we samen uw woord en hopen we dat u zich aan ons zult openbaren, dat u ons persoonlijk aanspreekt. Het is een bekende geschiedenis die we met elkaar gaan lezen en overdenken. Maar wilt u geven, Heer, dat we de woorden mogen ontvangen als een kind, zodat het is alsof we de geschiedenis voor het eerst horen. Laat in uw woorden ons hart raken. En daarom bidden wij om uw Heilige Geest. Wilt u uw woord vanmorgen bezielen, dat het een levend woord is, dat het is alsof uw eigen stem klinkt. En wilt u ruimte maken voor dat woord in ons hart. Want soms is het moeilijk om goed te luisteren. En dan is ons hart en ons hoofd zo vol met andere dingen die ons bezighouden. Daarom bidden wij u. Neem het weg. En wilt u ruimte en rust geven om naar u te luisteren. Dat bidden wij u hier in deze dienst. Maar ook voor een ieder die thuis met ons verbonden is. Wilt u geven dat ze die verbondenheid ook mogen ervaren. We bidden het u ook voor allen die wereldwijd in uw naam samenkomen. In het bijzonder hen die onder moeilijke of gevaarlijke omstandigheden bij elkaar komen. Bescherm en bewaar hen. Dit bidden wij u. Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, die met u en die geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Johannes 6 en dan de eerste 14 versen. En dat wordt voor mij gedaan.
Is goed.
Helemaal prima.
Mooi zo. Johannes 6, vers 1 tot en met 14. Het teken van het brood. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte volgde hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen hij bij zieken verrichtte. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat een menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Ze waren ongeveer 5000 mensen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze. En ze vulden 12 manden met wat overgebleven was en van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het teken zagen dat hij verricht had, zeiden ze: hij moet wel de profeet zijn die in de wereld komen zou.
Dank u wel. U had het denk ik wel door. Ik had de NBV opgegeven, even vergeten dat jullie altijd lezen uit de Herziene Statenvertaling, denk ik. Maar dat ging helemaal Zoveel verschillen zaten. Nou, er zaten genoeg verschillen in, maar geen wezenlijke verschillen. Het is zo'n bekend gedeelte, u kon het vast goed volgen. Voordat we dit gaan overdenken, gaan we nog zingen uit Psalm 23, de versen 1 en 2. Psalm 23, de versen 1 en 2. Zingen we na de verkondiging uit de evangelische liedbundel 390. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Evangelische liedbundel 390. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben zojuist het eerste gedeelte uit Johannes 6 met elkaar gelezen. En hoofdstuk 6 bestaat uit drie delen. Het begint met de wonderbare spijziging. Dan volgt de geschiedenis dat Jezus over het water loopt. En tenslotte sluit hoofdstuk 6 af met een gesprek tussen Jezus en de menigte over het brood des levens. De menigte wil dan het ware brood uit de hemel zien. En Jezus zegt dan, ik ben het. Ik ben het brood des levens. Deze drie verhalen die lopen parallel aan de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De wonderbare spijziging, die doet ons denken aan de Pesachmaaltijd van het volk Israël op de vooravond van de uittocht uit Egypte. Het lopen van Jezus over het water doet ons denken aan de doortocht door de Rode Zee. Met Gods kracht scheidt Mozes de Rode Zee en de Israëlieten steken dan op droge grond de zee over. En tenslotte het gesprek over dat hemelse brood, En dat doet ons denken aan het manna in de woestijn. God zorgde voor zijn volk in de woestijn door het manna, brood uit de hemel te geven. De wonderen uit de periode dat Israël 40 jaar in de woestijn rondzwierf, die herhalen zich in de tijd dat de Joden de Messias verwachten. Je ziet dan op een hele mooie manier dat het Nieuwe Testament niet op zichzelf staat, maar dat het duidelijk is verbonden met het Oude Testament. Dat die Bijbel, dat rijke boek, een samenhangend geheel is met die continuïteit tussen oud en nieuw. En de geschiedenis van Jozef, van Jezus, die is al verweven in dat hele Oude Testament. En vandaag gaat het dan over de wonderbare spijziging. En deze vindt plaats, zoals we hebben gelezen in vers 4, kort voor het Joodse Pesachfeest. En het was en is gebruikelijk dat Joden dan naar Jeruzalem gaan om daar het Pesachfeest te vieren. Het zou dus ook heel gewoon zijn geweest dat Jezus dat ook zou hebben gedaan. Net zoals bij de bruiloft te Kana, ook kort voor het Joodse Pesachfeest. En Jezus gaat dan wel naar Jeruzalem. Maar in het gedeelte wat we vandaag met elkaar gelezen hebben, gaat Jezus niet naar Jeruzalem. En dat heeft een reden. Het staat beschreven in hoofdstuk 7. Jezus wilde niet. Hij wilde niet naar Judea, omdat de Joden hem wilden doden. En Jezus voelde die groeiende vijandigheid van de Joden tegen hem. Maar zijn tijd was nog niet gekomen. En daarom gaat hij uit voorzorg niet naar Jeruzalem. Dat die tijdsaanduiding hier wordt genoemd, kort voor het Joodse Pesachfeest, heeft nog een betekenis. Het is niet zomaar een losse opmerking. Johannes wil hiermee zeggen dat de geschiedenis die volgt, de wonderbare spijziging, een bijzondere betekenis heeft. Het Joodse Pesachfeest werd gevierd vanwege de bevrijding, de verlossing van het volk uit Egypte. Maar de geschiedenis die nu volgt, die van de wonderbare spijziging, die gaat over een verlossing die veel verder voert. En daarom wordt deze geschiedenis ook vaak gelezen in aanloop naar Pasen. Want de wonderbare spijziging is een heenwijzing naar wat Jezus met Pasen zal gaan doen. Niet voor één volk, maar voor heel de wereld. En Johannes beschrijft dan dat Jezus naar de overkant van het meer van Galilea gaat, samen met zijn leerlingen. En Jezus wil zich even terugtrekken, even weg van die menigte, even samen met zijn leerlingen zijn. En het is een paar uur lopen om aan die overkant van het meer van Galilea te komen. Maar als ze daar dan zijn aangekomen en de berg zijn opgelopen, dan blijkt van terugtrekken van rust geen sprake. Zo zittend op die berg hebben ze uitzicht over de omgeving. En als ze dan kijken in de richting van waar ze zelf zijn gekomen, dan komt er een grote menigte aan. En Jezus ziet de menigte. En je zou je er alles bij voor kunnen stellen dat Jezus op dat moment wat gezucht heeft. Zit hij daar net rustig met zijn leerlingen op de berg? Even weg van al die drukte, even weg van al die mensen. En dan ziet hij dat ze hem allemaal volgen. Nou, gedaan is het met de rust. Maar het woord wat hier voor zien gebruikt wordt, het zien van Jezus, heeft niets in zich van ergernis of irritatie. Het zien van Jezus gaat gepaard met bewogenheid. Hij ziet de menigte aankomen en hij is met ze bewogen. De vraag die Jezus vervolgens aan Filippus stelt is dan ook heel logisch. Waar kunnen we brood kopen om al deze mensen eten te geven? Jezus verwacht natuurlijk niet echt dat ze daar in dat bergachtige gebied brood kunnen kopen. Nee, hij wil met deze vraag de leerlingen aan het denken zetten. Het gaat dus niet zozeer om de vraag, hoe kan de lichamelijke honger van deze mensen worden opgelost? Maar het gaat veel meer om, hoe kan de geestelijke honger van deze mensen worden opgelost. Want dat ze geestelijk honger hebben, dat blijkt wel. Waarom volgen de mensen anders Jezus? Waarom lopen ze hem uren achterna tot op de berg? Ze zoeken iets. Ze willen verzadigd worden. De vraag die Jezus aan Filippus stelt is bedoeld om hem op de proef te stellen. Jezus is op zoek naar een antwoord vol geloof. En dat is niet gek. Dat is niet gek als je bedenkt dat de leerlingen en ook Filippus er nog niet zo lang geleden getuigen van waren geweest, dat Jezus tijdens de bruiloft, te Cana, het tekort aan wijn heeft opgelost aan water. Heeft opgelost door water te veranderen in wijn. En dan hebben we het nog niet eens over de vele andere wonderen. Is hun geloof nu dusdanig dat ze terugdenken aan die wonderen? Aan wat er toen is gebeurd? Hebben ze geleerd van de wonderen die Jezus heeft gedaan? Is hun geloof dusdanig gegroeid dat ze het ook in deze situatie nu van Jezus verwachten? Een belangrijke vraag om ook aan jezelf te stellen. Van wie verwacht ik het in het leven? We zongen zojuist bij de verootmoediging. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? En toen zongen we, u bent mijn hulp, Heer. Doen we dat echt? Onze blik naar boven richten en zeggen, help mij, Heer. Van u verwacht ik het. In onze nood. Als we even geen uitkomst meer zien. Maar ook gewoon in het alledaagse. In ons dagelijks leven. Het verwachten van hem. Dus niet alleen wanneer het ons uitkomt. Vandaag wel. Morgen niet. En dan overmorgen weer wel. Maar gewoon echt iedere dag. Aan de houding van Filippus moeten we vandaag maar geen voorbeeld nemen. Want wat gebeurt er? Filippus denkt niet terug aan de wonderen. Hij denkt niet terug aan het water dat in Cana veranderd werd in wijn. Hij denkt niet aan de grote macht van de Heer Jezus en aan de wonderen die hij heeft gedaan bij de zieken. Filippus kijkt alleen maar naar de uiterlijke omstandigheden en hij ziet alleen maar duizenden mensen. En die moeten te eten hebben en ze hebben niets. Hoe moet dat nou? Hoe lost hij dat probleem op? Filippus kijkt alleen maar naar zijn eigen mogelijkheden. En dat is nou typerend voor ongeloof. Want ongeloof rekent alleen met zichzelf. Ongeloof kijkt naar de omstandigheden. Maar ongeloof let niet op God. En Filippus die gaat het heel verstandelijk beredeneren. Hij slaat gewoon aan het rekenen. Zoveel mensen, zoveel broden. Nou, een keer de prijs van een brood. Nou, dat is veel meer dan 200 denari. En een denari staat voor een dagloon. Dus nou, meer dan 200 daglonen. En dan is er nog steeds niet genoeg. Dan hebben we nog steeds maar een klein beetje brood voor iedereen. Wat Filippus in deze berekening vergeet, is om mee te tellen wat Jezus kan doen. En dit raakt weer aan de vraag, van wie verwacht jij het? Als je voor een probleem staat, op financieel gebied, of misschien je gezondheid, of relatieproblemen, reken je dan alleen met jezelf? Of betrek je God daar ook bij? Ga je het probleem, net als Filippus, verstandelijk te lijf? Of breng je het ook in gebed bij de Heer? En durf je het te verwachten van hem? Niet alleen Filippus laat zien dat hij de vraag van Jezus niet begrijpt. Ook Andreas gaat, om het maar zo te zeggen, finaal de mist in. Hij probeert net als Filippus ook het probleem verstandelijk te lijf te gaan. En hij wijst op een jongen met 5 broden en 2 vissen. Ja, iedereen begrijpt natuurlijk, dat is veel te weinig voor zo'n menigte. Is die reactie van Filippus en Andreas nou eigenlijk ook niet best logisch? Heel begrijpelijk. Je ziet zo'n grote menigte en die moeten eten hebben. En dat is, als je er nuchter naar kijkt, het verstandelijk beredeneert, dat is gewoon ook niet realiseerbaar. Zeker niet daar op die berg zonder voorzieningen. Ja, zolang je Jezus niet echt kent, zolang je niet weet met wie je nu eigenlijk te maken hebt, is zo'n reactie zo logisch als het maar kan. De leerlingen van Jezus kunnen de honger van de menigte niet oplossen. Wij als volgelingen van Jezus kunnen de honger van deze wereld niet oplossen. Niet de lichamelijke honger, maar zeker niet de geestelijke honger. Vanuit ons aardse bestaan gaat dat niet lukken. De honger van de wereld naar recht en gerechtigheid kan alleen worden opgelost door ingrijpen van God vanuit de hemel. En dat is wat Jezus in deze wonderbare spijziging gaat laten zien. Als dan zowel Filippus als Andreas hun verstandelijke reactie hebben gegeven, nou dan neemt Jezus zelf maar het voortouw. Want als hij het aan zijn leerlingen overlaat, ja, dan komt het niet goed. Als je het aan mensen overlaat, komt het niet goed. Jezus vraagt de mensen te gaan liggen. Niet zitten, zoals in de meeste vertalingen staat. Als je de oorspronkelijke tekst erbij pakt, staat er dat hij vraagt om te gaan liggen. En dat was in die tijd bij de maaltijd heel gebruikelijk. Maar het is tegelijkertijd een prachtig beeld van rust en ontspanning. En dat wordt mooi geïllustreerd door een opvallend detail, wat er zo in een tussenzinnetje bij staat. Er was daar veel gras, staat er. Als je door Jezus wordt gevoed, ben je blijkbaar niet meer echt in een dorre wildernis. Dan ben je al in groene weiden, zoals we ook hebben gezongen in Psalm 23. Groen is het land waarin Hij mij doet komen. In dorre streken kan geen mens goed overleven. Maar wie bij Jezus aan tafel zit, is niet meer in de woestijn. Maar kan tot rust komen, want daar wordt voor je gezorgd. En in dit geval komt de zorg in de vorm van 5 broden voor 5000 mensen. Een handvol broden. Het lijkt weinig. Maar als het uit de hand van God komt, zal het genoeg zijn. Hier gaat God door handen van Jezus bijna eindeloos uitdelen van 5 broden. Wat een genade. En dat is ook precies de betekenis van het getal 5 in het Hebreeuws. Het getal 5 in het Hebreeuws betekent genade. Gods open hand die Hij naar de mens heeft uitgestrekt om die mens redding aan te bieden. Het verwijst ook naar de 5 boeken van Mozes, de Torah. God gaat met die 5 broden iets laten zien van zijn genade. Want als Jezus dat aardse brood breekt, dan is dat voldoende eten voor de mensen daar, daar op het gras. Een wonder, het is een groot en onverklaarbaar wonder. Maar het is ook een teken. En dat is veel belangrijker in deze geschiedenis. De betekenis van het breken van dat brood, dat er daardoor voldoende is voor iedereen. Het gaat om het teken wat daarvan uitgaat. Brood is het basisvoedsel en daarom het levensmiddel voor de mens. Al bij de schepping wordt gezegd dat de mens graan zal gaan eten. En van brood en water kan een mens in principe dan ook in leven blijven. Daarom wordt brood in de Bijbel vaak gebruikt als een beeld voor leven. Dus voor het echte leven, dat bij God vandaan komt, het eeuwige leven. De 5 broden die Jezus uitdeelt aan de menigte zijn daarom herkenbaar als een beeld van het eeuwige leven dat Hij zal gaan uitdelen door zijn lichaam met Pasen te laten verbreken. Denk daarbij ook aan de betekenis van de geboorteplaats Bethlehem, waar Jezus is geboren. Bethlehem, broodhuis. Johannes schrijft dat Jezus zelf het brood uitdeelt aan de mensen. En het is goed om daar niet overheen te lezen. Want dat is waar het om gaat. De leerlingen konden de mensen niet te eten geven. De ene mens kan de andere mens geen leven geven. Alleen God kan leven geven. En hij doet dat door zijn zoon te geven als offer voor deze wereld. Jezus brengt Gods genade aan de mensen. En in deze geschiedenis doet hij dat letterlijk door 5 broden. En zo hebben de mensen allemaal volop te eten. Ze raken allemaal verzadigd. En zo mogen wij weten dat als Jezus zijn lichaam laat breken aan het kruis, hij de hele wereld redding aanbiedt. Hij de hele wereld het eeuwige leven wil geven. Maar dan gebeurt er iets vreemds, wanneer aan iedereen het brood is uitgedeeld. Want dan is er na afloop nog heel veel brood over. Zou Jezus dat nu per ongeluk doen? Weet hij niet hoeveel de mensen nodig hebben? Doet hij maar wat? Nee, natuurlijk niet. Ook dit heeft een betekenis. Want er blijft een opmerkelijke hoeveelheid brood over. En die moet van Jezus verzameld worden. Maar liefst 12 manden vol. De 12 manden verwijzen naar de 12 stammen van Israël. Dat betekent 2 dingen. Ten eerste, er mag niets verloren gaan. Alles moet verzameld worden. Dus alle stammen van Israël, die verstrooid zijn over de hele wereld, zullen verzameld worden. Want niemand mag van het volk verloren gaan. Het tweede gaat over de overvloed. Er is genoeg voor heel het volk. Maar niet alleen voor het volk. Voor alle volken. Voor altijd. Jezus geeft niet zomaar te veel brood, maar hij maakt duidelijk dat als zijn leven gebroken is aan het kruis, er leven zal zijn voor iedereen en voor altijd. Tenminste, voor wie de keuze maakt voor Jezus. Die zal met hem opstaan en leven. Hij is het brood voor de wereld in alle tijden. Er is genade voor iedereen die van dat brood wil komen eten. Wat een geweldige belofte schuilt er in die overgebleven manden met brood. En dan nog iets. Jezus geeft de opdracht aan de leerlingen om de manden te vullen. Hij doet dat niet zelf. Het breken van de brood, dat moest hij zelf doen. Maar nu geeft hij de leerlingen de opdracht. Als Jezus eenmaal zichzelf als het brood voor de wereld heeft gegeven, heeft de kerk vervolgens de taak om dat brood mee te dragen en uit te delen aan de hele wereld en in alle tijden. De wonderbare spijziging is een herinnering aan hoe God het volk heeft bevrijd uit Egypte. Maar het is bovenal een aankondiging van wat Jezus gaat doen met Pasen, als een soort voorafspiegeling. En daarin schuilt een grote belofte. Ten slotte, de 5e letter van het Hebreeuwse alfabet staat ook voor het getal 5. En dat ziet er zo uit. Het typische van deze letter is dat hij een opening heeft linksboven. En dat wordt ook wel een bovenvenster genoemd. En vanuit het bovenvenster kan er licht naar binnen schijnen. En je kunt deze 5e letter ook weergeven als een huis. Een huis zoals je ze veel ziet in het Midden-Oosten. Niet met een puntdak zoals wij dat gewend zijn in Nederland, maar meer vierkant. Het getal 5, wat genade betekent. De genade schijnt door het bovenvenster je al tegemoet. Het schijnt naar binnen, om als het ware jou naar buiten te trekken. Het licht van Pasen, Gods genade, is overvloedig. Niet alleen voor de menigte die aanwezig was bij de wonderbare spijziging. Niet alleen voor het volk Israël. Maar Jezus stierf voor alle mensen. En het is de keuze aan de mens, aan u, aan jou en mij, om die genade te accepteren, te omarmen. Gods genade, die roept je om te leven in zijn licht en het niet voor jezelf te houden. Gods genade, die naar binnen schijnt, die roept je als het ware om naar buiten te treden, om het uit te delen, om het uit te stralen. Er is overvloedig voor iedereen. Laten we zo onderweg gaan naar Pasen. Als stralende mensen die leven van zijn rijke genade. En dat we die prachtige, hoopvolle boodschap hebben voor alle volken, voor alle mensen om ons heen. Amen. Verbondenheid met de kerk op alle plaatsen en door alle tijden heen gaan we zover mogelijk staan en nu ons geloof belijden. Aansluitend zingen we als antwoord Psalm 68, het 11e vers, Psalm 68, vers 11. Spreek met u mee in uw hart als ik de volgende woorden uitspreek. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En eeuwig leven. Danken en bidden. Alle lof, eer en aanbidding komen u toe, Vader, Zoon en Heilige Geest. Lof zij u, onze Vader, omdat u een Vader vol van liefde en genade bent. U kent ons, u bent betrokken op ons leven en draagt ons dag aan dag, ook als wij dat zelf niet zo ervaren. U hebt ons geschapen. En bent onze Vader. En zo ziet u ook naar ons om. Bij u mogen we thuiskomen. Lof zij u, Jezus Christus, die de zware weg bent gegaan. De weg van het kruis. De weg waarmee u de zonden van de wereld wegnam als het lam. U kent het lijden, omdat u zelf heeft geleden. En dat mag voor ons een troost zijn. U kent ook ons lijden aan het leven. Maar in dat lijden geeft u ons ook bevrijding. Lof zij uw Heilige Geest, adem van God, die we mogen inademen, juist hier, in deze ruimte, waar we woorden horen van liefde en genade. Wij bidden u om geloof vanuit ons hart, om ons ook werkelijk de bevrijding toe te eigenen, die Jezus ons schenkt. Lof, eer en aanbidding komen u toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Wij bidden u voor deze wereld in nood. Een wereld die zich zo van u heeft afgekeerd. Maar wat is het dan een bevrijding dat we mogen weten dat u rechtvaardig bent. Dat u genade schenkt aan alle mensen. Dat u ons roept om te leven in uw nabijheid en dat het nog niet te laat is om te luisteren naar uw roepstem. Wilt u ons helpen om die rijke boodschap van genade uit te dragen, de wereld in? Als gelovigen, als kerk, geven we lang niet altijd het goede voorbeeld. Verschil van mening of inzicht worden in de publiciteit groot uitgemeten. Uw liefde wordt zo weinig zichtbaar. Help ons om te zoeken in wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Samen zijn we uw kerk op weg naar het eeuwig koninkrijk. Deze wereld heeft het nodig dat we de geur van het evangelie verspreiden en dat harten worden aangeraakt. Want er zijn zoveel versteende en liefdeloze harten, zoveel plekken waar haat het wint van vrede. Heer, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over uw volk Israël. Bescherm en bewaar hen. Laat de wereld onder de indruk komen van uw heilige naam, van wie u bent. Dat er geen andere God is dan u alleen. En dat Israël en wij gezegend zijn met een beschermer die niet sluimert, nog slaapt. En dat op een dag uw volk mag thuiskomen. Wij bidden u voor de gevolgen van de aardbeving in Zuidoost-Azië. Met name de situatie in Myanmar. Inmiddels is er alweer zoveel ander nieuws aan ons oog voorbijgetrokken. Maar de verwoestingen door de kracht van de bevingen zijn groot. En het verdriet om slachtoffers nog zo vers. En er is ook nog zoveel onzekerheid over vermissingen. Heer, wilt u het werk van reddingswerkers en noodhulp zegenen? Heer, u kent een ieder, ook hier. U weet wat er gaande is in ieders leven. Wilt u nabij zijn met hen die ziek zijn en zich eenzaam voelen? Voor hen die leven in onzekerheid over hun gezondheid. Het kan enorm aan je knagen. Heer, wilt u rust geven? Herstel waar mogelijk. Maar we mogen u ook danken voor hen die vreugdevolle momenten beleven in hun leven. Of die blijdschap kennen. Of gewoon dankbaar zijn om de zegeningen die ze elke dag weer van u ontvangen. Heer, zo hebben we altijd weer zoveel om voor te danken en te bidden. Maar er is ook zoveel wat onuitgesproken blijft, wat een ander niet hoeft te weten. En in de stilte mogen we dat bij u brengen. Of zijn we gewoon stil om te horen of u ons iets te zeggen heeft. God van licht, u die ons meer zult schenken dan wij bidden of beseffen. En u komt alle eer toe. Vandaag, morgen, alle dagen, tot in uw koninkrijk, door Jezus Christus onze Heer. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Na de collecte zingen we ons slotlied en dat is uit de Evangelische Liedbundel 364... En dan zingen we de verzen 1 en 2. En na de zegen met een gesproken amen zingen we tenslotte nog het derde couplet. Ook van het lied uit de Evangelische Liedbundel 364. Maar nu eerst de collecte. Zegenen de Heer u en uw gaven. We gaan van hier de nieuwe week in. Maar we gaan niet alleen, we mogen gaan met zijn zegen. Ontvang het mooiste wat je gegeven kan worden. De zegen, het goede van de drie ene God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.